Ja? Ja, hij gaat, hè? Oké. Nou, jullie hebben dit al zien staan hier vooraan. Ik hoorde al verschillende mensen zeggen van, David heeft u wat. Ja, dus meteen maar even, ik zei dan tegen die mensen van, nou, kan je al raden waar het over gaat? Heeft iemand een idee? Zit al heel erg in de buurt, ja. Werken, nou, ja. Wie zei er nog wat? Jesaja hoofdstuk 11. Jesaja hoofdstuk 11. Waarvoor dat?
Waarvoor dat? Nou, dat gaan we niet vertellen.
Ah.
We willen jouw jas nog een beetje
delen. Oh, ja, dat is het. We gaan opzoeken in de Bijbel Jesaja hoofdstuk 11. Gevonden iedereen. Is toch niet zo moeilijk, dacht ik. Jesaja. Oké. Okay. En dan lees ik vanaf vers 1. Er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vrezen des Heren. Ja, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, ook niet recht spreken naar hetgeen zijn oren horen, want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen van het land in billijkheid, in redelijkheid recht spreken. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen de goddeloze doden. Gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn en trouw de gordel van zijn heupen. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich neerleggen bij het bokje. Het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn en een kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen samen weiden. Haar jongen zullen zich tezamen neerleggen. En de leeuw zal stro eten als het rund. Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen. En naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen, noch verderf stichten op gans mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En het zal te dien dagen geschieden dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken. Die zal staan als een banier van de natiën en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Tot zover. Ja, het land Israël is een land dat is kleiner dan België. En het bestaat voor een groot deel uit woestijn. En het is een woestijn die probeert om steeds verder landinwaarts op te rukken. Maar in de afgelopen 100 jaar is er een enorme boom aanplant geweest in Israël. En Israël bestaat op dit moment, heb ik gelezen ergens, ik wist het ook niet, bestaat voor bijna de helft uit bos. En daar zit het Joods Nationaal Fonds voor een belangrijk deel tussen. Die zoekt de sponsors om bomen te sponsoren, om zo een boom aanplant in het land Israël te realiseren. Nou, in de Bijbel wordt Het land Israël, het volk Israël wordt graag nogal eens vergeleken met een boom. Een boom die door de Heere geplant is in een dorre streek. En dat begon eigenlijk al bij Abraham, die van God de opdracht en de belofte kreeg: ga uit uw land en uit uw maagschap en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten op de aardbodem gezegend worden. God koos Abraham uit, hoewel Abraham geen kinderen had, hè? God koos Abraham uit om vader te worden van een groot volk. We zouden in dit geval kunnen zeggen een stamvader, hè? We hebben het over een boom en Abraham zou de stamvader van dat volk worden. God selecteerde als het ware een jonge boom. Wat goed. Ah, dat is kostelijk, hè? Dankjewel, Neeltje. God selecteerde als het ware een jonge boom. Een boom die hij geschikt achtte. En hij zei: dit is de boom die ik ga opkweken. En was dat dan de beste boom die God kon uitkiezen? Ik denk het niet. Abraham was een boom waar best wel iets aan mankeerde. Abraham was een boom die stond oorspronkelijk in de verkeerde grond. Hij kwam uit Ur der Chaldeeën. En Ur der Chaldeeën, dat was een land wat vol was van zonde en afgoderij. En Abraham was ook een onvruchtbare boom. Abraham en Sara waren onvruchtbaar. Ze hadden geen kinderen. En ze waren al op hoge leeftijd gekomen. Maar God wilde met deze boom zijn plan uitwerken. En God selecteerde niet alleen de boom. God selecteerde ook de grond waarin deze boom moest staan. En hij koos het land Kanaan. Kanaan. De naam Kanaan, ik weet niet of je dat weet, dat was eigenlijk de naam van de kleinzoon van Noach. Noach had drie zonen, Sem, Gam en Jafet. En de middelste, Gam, die was op een gegeven moment nogal schaamteloos te werk gegaan toen hij zijn vader in een dronken bui naakt in zijn tent had zien liggen. En om die reden met Kanaan vervloekt. En daarom alleen al kan je zeggen: Kanaan was een vervloekt en een goddeloos land. En denk ook maar eens even aan die geschiedenis van Lot in Sodom. Hè? Dat Lot in Sodom woonde. En alle misbruik wat er was. Alle geweld die er was. Alle afgoderij die er was. Dus je zou kunnen zeggen: God koos een onvruchtbare boom en plaatste die in onvruchtbare grond. En daarmee ging God aan de slag om dat tot een goed einde te brengen. God draait als het ware de rollen om. Wanneer wij zouden solliciteren bij een bedrijf, dan komen we af met onze cv, dan komen we af met onze referenties. En de sollicitant die het beste uit de bus komt, die wordt aangenomen. Maar God gaat het precies andersom. God zegt: nee, ik ga werken met de onvruchtbare, met het zwakke en met het kwetsbare. En daar ga ik iets bijzonders mee doen. En alsof het nog niet genoeg is, laat God die onvruchtbare boom ook nog eens bijna afsterven. Abraham en Sara, twee mensen zonder kinderen, krijgen pas op hoge leeftijd voor het eerst een zoon, Isaac. En Isaac groeit op, trouwt met Rebecca. Rebecca is ook onvruchtbaar, kan je lezen in Genesis 25. Uiteindelijk wordt daar ook een tweeling geboren. En dan wordt Jacob geboren. En daarna breidt de familie zich wel eens waar snel uit. Die kinderen, die trouwen ook weer, krijgen ook weer kinderen. En zo breidt de familie zich uit. Maar uiteindelijk moet deze familie vluchten. Vanwege hongersnood. En ze vluchten naar Egypte. En in Egypte begint het aanvankelijk best goed. Jozef wordt daar onderkoning. Hij mag daar mee de boel bepalen. Maar na verloop van tijd wordt deze familie een slavenvolk. En ze worden zwaar onderdrukt in Egypte door de farao. Jongetjes worden stelselmatig uitgemoord. En het volk is ook niet vrij om zomaar het land te verlaten. Ze mogen niet zomaar vertrekken. En wanneer dat volk lijkt te bezwijken onder de druk van farao, dan is het God die zelf zijn volk uitleidt met sterke hand vanuit Egypte. En hij leidt hen door de woestijn, maar ze zijn eigenlijk nauwelijks opgewassen tegen de droogte, tegen de wilde dieren, tegen de vijanden. En de mensen beginnen te klagen, ze beginnen te protesteren, ze beginnen te jammeren, te dreigen. Ze komen zelfs in opstand. En God staat op een zeker moment zelfs op het punt om het hele volk in één klap van de kaart te vegen. Maar het einde van het liedje is dat het volk voor straf, omdat ze niet naar God hebben willen luisteren, dat ze voor straf 40 jaar in de woestijn moeten bivakeren. En een hele generatie sterft in de woestijn. En er is een nieuwe generatie. En die nieuwe generatie wordt dan uiteindelijk geplant in dat beloofde land. Dat land wat God al had beloofd aan Abraham. De onvruchtbare boom, die bestemd was voor die onvruchtbare grond, is zo goed als dood. En met deze boom gaat God zijn plan uitvoeren. Dit is de boom die God gaat planten. En toch zegt God ook niet: kijk nu eens wat een ellendig, miserig boompje ik heb uitgekozen. God zegt ook niet: kijk nu eens wat een waardeloze, onvruchtbare grond ik heb geselecteerd. God zegt ook niet: kijk nu eens hoe waardeloos jullie eigenlijk zijn. En je hebt het allemaal aan mij te danken dat je er nog bent. Dat zegt God allemaal niet. God ziet in die onvruchtbare boom en die onvruchtbare grond, daar ziet God geweldige mogelijkheden. In Jeremia 2 vers 21, daar zegt God: ik had u geplant als een edele druif. Een volkomen zuiver zaad. En iets verder in Jeremia 11, daar staat dan: een groene olijf, schoon van prachtige vrucht, heeft de Heere u genoemd. God draait de rollen om. Een volk, bijna bezweken onder onvruchtbaarheid, bijna bezweken onder slavernij en onder de harde realiteit van de woestijn en ook de harde realiteit van hun eigen koppigheid. Dat volk wordt door God geplant in het land dat hij aan Abraham beloofde. Die onvruchtbare boom, die bijna gestorven was, die wordt geplant in grond die door God is geselecteerd. En vanaf dat moment begint God zijn miserige, zijn kwetsbare boompje te koesteren en te verzorgen. Hij begint het op te kweken tot een echte volwassen boom die gehard is, die bestand is tegen alle invloeden, tegen alle weersinvloeden. En God gaat zo zijn volk koesteren en verzorgen. En God zelf wordt koning van zijn eigen volk. Hij geeft hen te eten, hij beschermt hen tegen vijanden en hij zorgt voor hen als een echte vader. Hij voedt hen op, hij geeft hen ruimte om te groeien. En eindelijk zijn ze nu in dat beloofde land. En nu wordt alles beter. Het volk heeft zijn lesje geleerd. Ze zijn over bergen gegaan. Ze zijn door dalen gegaan. En vanaf nu volgt er enkel nog zegen voor het volk Israël. Alles wat ze ontvangen is zegen van God. Er komen richters. Er komen koningen, hele goede koningen zelfs. Denk even aan David. David was een man naar Gods hart. Een man met ontzag voor God. En God heeft hem van harte lief. Hij is ook een schuldbewuste koning. Een koning zeker niet zonder fouten. Maar hij geeft zijn fouten ruiterlijk toe. En het is een koning die de gevolgen daarvan draagt. David is een koning die zelfs de vijanden van zich af weet te slaan. En hij wijst zijn volk op God. Hij is een man naar Gods hart. En na David komt Salomo. Of eigenlijk zou ik moeten zeggen Shalomo. Daar zit het woordje Shalom in. Shalomo was ook de koning van vrede. De vredevorst. En Shalomo regeert vanuit Jeruzalem. Daar zit ook dat woord Shalom in. De stad van de vrede. En onder Shalomo is het 40 jaar lang vrede. God zegent zijn volk. Maar na Shalomo gaat het weer langzaam bergafwaarts met het volk. Het koninkrijk scheurt uiteen. Worden twee aparte koninkrijken. Een noordelijk rijk en een zuidelijk rijk. En dat noorden, die 10 stammen. Dat zijn 10 stammen die God totaal loslaat. Ze gaan andere goden dienen. En daarmee wordt ook die boom steeds slechter. Er verschijnen dode takken in de boom. De boom die God geplant heeft. Er verschijnen dode takken in de boom. De boom is ziek. En als er niets gebeurt, dan zal die boom alsnog sterven. En God graaft nog een keer om die boom heen, in de hoop dat het goed komt, maar uiteindelijk worden die dode takken weggebroken. En een gehavend boompje blijft over. Er zijn profeten geweest, God heeft veel geduld gehad met het volk, maar uiteindelijk worden die takken, die dode takken, weggebroken en er blijft een gehavend boompje over. 2 eeuwen na Shalomo wordt het noordelijke deel van Israël veroverd en alle inwoners worden in ballingschap weggevoerd. Wat overblijft is het zuidelijke deel van het land. En dat zuidelijke deel krijgt het bijzonder moeilijk. Er zijn veel koningen die doen hun uiterste best om zo goed mogelijk voor God te leven. Maar ook daar komen steeds vaker slechte en goddeloze koningen. En dat is de tijd waarin Jesaja profeteert. Dat is die laatste tijd van die goede koningen die er nog zijn in het land. En Jesaja probeert, doet in een ultieme poging om die koningen en het volk in het rechte spoor te houden. En om te vermijden dat ook dat zuidelijke deel van het land die twee stammen die zijn overgebleven, dat hij hetzelfde lot ondergaat als het noorden. Die laatste goede koningen, dat zijn Uzia, en dan Jotam, en dan volgt er even zo'n rotte appel ertussendoor, Agas, en dan krijg je nog Hiskia. Drie goede koningen. En die luisteren naar Jesaja, ze luisteren naar de profeten, ze zoeken Gods aangezicht, ze dienen God. Maar na Hiskia komt Manasse aan de macht. En Manasse is weer een slechte koning. En alle zonde en afgoderij, de hoererij, die Hiskia allemaal uit het land had opgeruimd, vakkundig had weggewerkt. Manasse haalt het allemaal weer tevoorschijn. En daarmee is bij God de maat definitief vol. God voorzegt ook dat zuidelijke rijk onheil, ondergang, ballingschap. En na Manasse komt er nog één goede koning. En dat is Josia. En Josia die probeert de hele boel weer te lijmen. Hij doet vreselijk zijn best om te zorgen dat ze God zo goed mogelijk dienen. De wet van Mozes wordt weer tevoorschijn gehaald. Wordt weer in ere hersteld. Josia doet alle afgoden weer het land uit. En hij is heel drastisch erin. Het Pascha wordt weer ingevoerd. Maar Gods besluit staat vast. En bij God is de maat meer dan vol. Wat Josia ook probeert. Er is wel één ding wat God belooft aan Josia. Hij zegt, uw ogen zullen niets van het onheil zien dat ik over deze plaats breng. Josia gaat het allemaal niet meemaken. Het zal na zijn tijd zijn. Maar die armzalige, die gehavende boom, waar al zoveel takken uit waren weggebroken, die armzalige boom, daar gaat binnenkort definitief de zaag in. Die boom zal tot op de grond worden afgezaagd. Of de bijl gaat erin. God zorgt ervoor dat er niets van die boom overblijft. Dus het enige wat overblijft is een dode stronk. Dat is rond het jaar 600 voor Christus dat dat gebeurde, gaat die straf in vervulling. En dan wordt dat zuidelijke rijk van Israël, wordt net zoals dat noordelijke rijk, onder de voet gelopen. En alle inwoners gaan in ballingschap. Het land is leeg. Een dode stronk blijft over. Zes eeuwen lang. Er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de geest des Heren rusten. De geest van wijsheid en verstand. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en vreze des Heren. Ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien en ook niet recht spreken naar hetgeen zijn oren horen, want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen van het land zal hij in billijkheid recht spreken. Dat is wat wij deze morgen hebben gelezen. Die dode, afgezaagde boom, die waardeloze stronk die nog was overgebleven, daar zal een reisje uit voortkomen, een klein takje als het ware. Een scheut zal omhoog schieten en het zal vrucht dragen. En dat reisje, die scheut, dat is Jezus. Dat is Jezus. Dat is de boodschap van Kerst. Dat is de boodschap van Advent. De geboorte van de vredevorst. De wonderbare raadsman. De sterke God. De eeuwige Vader. De vredevorst. De koning der koningen. De Immanuel, God met ons. Oh ja, er is wel wat beweging geweest in die 600 jaar hoor. Het was niet zo dat het allemaal helemaal stil was. Er is wel wat beweging geweest. He, er zijn nog enkele profeten gekomen. Een deel van het volk is 70 jaar nadat ze in ballingschap gingen, zijn ze teruggekeerd naar het land. De tempel in Jeruzalem werd herbouwd. De muren van Jeruzalem werden weer opgericht. En er waren ook mensen die hun Bijbeltje goed hadden gelezen. Mensen die met hun verstand wisten, God is zijn volk nog altijd niet vergeten. Habakuk was er zo eentje. Al zou de vijgenboom niet bloeien. En geen opbrengst aan de wijnstokken zijn. En de vrucht van de olijfboom teleurstellen. Al zouden de akkers geen spijs opleveren. De schapen uit de kooi verdreven zijn. En er geen runderen in de stallingen zijn. Nochtans zal ik juichen in de Heer en jubelen in de God van mijn heil. Habakuk, die had het begrepen. Het is niet definitief over. Zelfs die dode stronk. God is nog altijd bij machten om zelfs uit die dode stronk nieuw leven te wekken. Habakuk, die voelde het al aan. En wat dacht je van Simeon uit het Nieuwe Testament, een rechtvaardig en vroom man. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. En hem was door de Heilige Geest een godspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Christus des Heren gezien had. En toen hij in de tempel rondliep en daar de moeder Maria met het kind Jezus zag, toen riep hij het uit: nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat u bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. Die profetie uit Jesaja 11, die we deze morgen hebben gelezen, is een adventsboodschap. Het is een boodschap waar Israël op heeft zitten wachten. Ook al konden veel mensen het toen eigenlijk niet geloven toen het uiteindelijk zover was. Het is een adventsboodschap die vertelt dat er hoop is voor het volk Israël, dat er hoop is voor deze wereld. En hoe staat het vandaag, anno 2024, met die boom die God heeft geplant met Israël? Hoe staat het daarmee? Het is geschonden uit de Holocaust vandaan gekomen. Sinds 1948 is het weer een zelfstandige natie, maar heeft diverse oorlogen meegemaakt. Het is een volk wat vertrouwt op zijn eigen kennis, wat vertrouwt op zijn eigen wapens, wat vertrouwt op zijn eigen wilskracht. Het is een volk dat in oorlog is met Hamas. En veel Palestijnen roepen vandaag: weg met Israël, dood aan Israël. Ze zijn in strijd met Hezbollah, die dood en verderfzaaid in het land Israël. Ze zijn in vijandschap met Iran, ook zo'n land, aartsvijand nummer 1. En ook daar wordt dagelijks geroepen: dood aan Israël. Ze zijn in spanning met Syrië. Ze bombarderen in Jemen. Ze zijn bij Europa uit de gratie gevallen. Hoe staat het vandaag met Israël? Is Israël vandaag een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en waarvan het loof niet verwelkt en al wat het onderneemt gelukt? Is Israël een volk dat aan de wet van de Heere zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht? Ik denk het niet. Maar ik denk wel dat er dingen aan het bewegen zijn in Israël. Ik geloof wel dat er mensen zijn die het steeds vaker beginnen in te zien dat God zijn plan aan het uitvoeren is. Thuis deze week lazen we aan tafel uit Johannes hoofdstuk 12, was Jezus in gesprek met omstanders en dan staat er: toch geloofden zelfs uit de oversten velen in hem. Maar ter wille van de Farizeeën kwamen ze er niet vooruit om niet uit de synagoge te worden gebannen. Er was ondergronds, was er wel van alles gaande in de harten van de mensen. Mensen geloofden wel, al kwamen ze er niet vooruit. En ik denk dat dat vandaag niet anders is. Ik hoor ook daar verhalen van. Mensen die onderhuids, diep van binnen, steeds vaker tot de overtuiging komen. Jezus is de ware Messias. Jezus is de Zoon van God, gezonden in deze wereld. Er zijn vandaag dingen aan het bewegen, ook in Israël. En Jezus zelf, die gebruikt op een gegeven moment de woorden uit Matteüs 24, leer dan van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, dan weet u daaraan dat de zomer nabij is. En zo moet ook u, wanneer u dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor de deur. Er is heel wat gaande in deze wereld. En God is aan het werk in deze wereld. Mogen we niet vergeten. Zelfs al lijkt het net als in die 600 jaar tussen die ballingschap en dat Jezus kwam. Het lijkt zo stil. Of die 400 jaar dat het volk in Egypte heeft geleefd. God leek zo ver weg. God leek zo stil. En vandaag kan het precies hetzelfde lijken. Maar God is aan het werk. God gaat verder met zijn plan. Nou, laten we nog heel eventjes bij onszelf naar binnen kijken. Want zoals die boom moest sterven om later nieuw leven voor te brengen, zoals het volk Israël moest sterven om een volk te zijn wat kon vrucht dragen, en zoals ook Jezus moest sterven om de deur naar een nieuw leven voor ons open te zetten, zo moeten ook wij sterven om tot een heel nieuw en onsterfelijk en een vruchtbaar leven te komen. Sterven is het begin van opstaan uit de dood. Sterven is het begin van vrucht dragen. Maar sterven is niet maar een momentopname. We denken dat zo gemakkelijk. Sterven is een momentopname. Wanneer je op een dag ineens erbij neervalt. We denken zo gemakkelijk, dat is sterven. Maar sterven is niet maar een momentopname. Sterven is een dagelijks proces van afgeven. Het is een dagelijks proces van loslaten. Sterven is erkennen, hier stopt het voor mij. Het is nu aan God. En dat geldt eigenlijk voor elke situatie in het leven. Sterven is afgeven aan datgene waar wij aan vastzitten. Aan mensen om ons heen, waar we zo aan gehecht zijn. Aan bezittingen, aan onze mening, aan onze tijd. Sterven is het afgeven van die dingen. Om te komen tot nieuw leven. En opstaan, dat is dat God ons er zoveel meer voor in de plaats wil geven. Liefde, blijdschap, vrede, eeuwig leven. Dat we deel mogen zijn van de Schepper. Dat we deel mogen uitmaken van zijn heerlijkheid. En wij zijn, Romeinen 11, geënt op die boom die Israël heet. Zijn takken weggebroken. En wij zijn als een wilde loot geënt op die boom. En door de wortels van die boom worden ook wij gevoed en mogen we vrucht dragen. Dat wil zeggen, zo moet het zijn. En ik hoop dat ook wij van harte er alles aan willen doen om te zorgen dat dat zo blijft. Dat ook wij deel mogen uitmaken van die boom Israël. Die boom die God heeft geselecteerd. Die boom die door moeilijke tijden is gegaan en nog gaat. Maar dat ook wij deel willen uitmaken van die boom. Een boom die leven in zich draagt. Jezus, dat reisje uit die tronk van Isaïe, wat opschiet uit dat dode hout, dat is waar Israël, dat is waar de wereld op wacht. Vandaag is het winter, het is december, het is een koude tijd en de bomen hebben hun bladeren laten vallen. En ik denk ook in geestelijke zin is het winter. Veel mensen vragen zich af, waar is God? Ik denk zelfs veel christenen kunnen God niet zomaar vinden in hun gebeden. Kunnen God ook niet zomaar vinden in het lezen in zijn woord. Ik denk er zijn ook vandaag de dag veel christenen die op een moment komen dat ze zeggen, waar is God? Ik zie hem niet, ik ervaar hem niet. Waar is God nu ik hem zo nodig heb? Waarom grijpt God nu niet in? God, waarom laat u dit toe? En dan toch blijven vertrouwen, net als Habakuk. Al zou de vijgenboom niet bloeien, nochtans zal ik juichen in mijn Heer. Het is winter. Ook in geestelijk opzicht. Maar na de winter komt de lente. En als het hout week wordt en de bladeren gaan uitspruiten, dan is de zomer dichtbij. En dan weten we dat die boom weer gaat bloeien. Dat die gaat vrucht dragen. We hebben vandaag al verschillende liederen gezongen waarin duidelijk naar voren kwam. Jezus gaat terugkomen. Jezus komt terug. En ik geloof met heel mijn hart dat dat heel dichtbij is. Dat we dat spoedig gaan meemaken. Jezus komt terug. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren. En de panter zich neerleggen bij het bokje. Het kalf, de jonge leeuw. En het mestvee zullen tezamen zijn. En een kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen tezamen weiden. Haar jongen zullen zich tezamen neerleggen. En de leeuw zal stro eten als het rund. Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen. En naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen. Goh, wat hebben we een kwaad gezien van de week, hè? in Duitsland. Verschrikkelijk. Niet meegemaakt. Dan barst je toch in tranen uit. Het is toch om... Ja. Men zal geen kwaad doen. Nog verderf stichten op gans mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En het zal te dien dagen geschieden. Dat de volken de wortel van Isaïe zullen zoeken. Die zal staan als een banier voor de natie. En zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Reisje uit de tronk van Isaïe. Het zal staan als een banier. God ziet ons. Hoe klein we ook zijn. Hoe nietig we ook zijn. God ziet ons en hij ziet in ons geweldige mogelijkheden. Hij heeft jou op het oog. Hij heeft mij op het oog. Hij houdt van je. En hij wil je koesteren. Hoe moeilijk je misschien ook hebt in je leven. Hoe zwaar je het misschien ook hebt in je leven. Waar je ook staat, in welke omstandigheden. Hoe je ook voelt, hoe rot je je misschien ook voelt vandaag. God ziet in jou geweldige mogelijkheden. En wij mogen leven met het verlangen om in die boomstam van God geënt te zijn. En God wil ons ook kansen geven om te bloeien en vrucht te dragen. Maar aan ons de taak om te zorgen dat we geen dode tak worden. We moeten aan werken, om te blijven groeien in hem. En God wil ook ons maken, samen als gemeente, als gelovigen, samen maken tot een geweldige boom, die vanuit de zwakte sterk is geworden. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. We moeten ondanks alle omstandigheden blijven hopen op God, blijven uitzien naar Jezus. Blijven juichen in hem. Nochtans. Al zal de vijgenboom niet bloeien. Nochtans. Zal ik juichen in mijn Heer. En dat niet als geheime gelovigen. Zo moeten we niet leven. Als mensen die een nieuw leven met zich meedragen. En tot een getuigenis willen zijn voor deze wereld. Zullen we samen nog de Heer danken. Heer, wat is dat geweldig dat u zo'n Heer bent. Dat u in deze wereld nooit hebt gekeken naar de mensen met de beste papieren, met de beste cv, met de beste referenties. Heren, u hebt gekeken naar een man als Abraham, die uit een goddeloos, een zondig land vandaan kwam, die onvruchtbaar was. U hebt naar hem gekeken en u hebt hem uitgekozen. En hij en ook zijn volk wat na hem kwam, is door moeilijke tijden heen gegaan. Die boom was bijna afgestorven. Bijna helemaal vergaan. En uit die boom hebt u dat reisje, die scheut uit die tronk van Isaïe tevoorschijn laten komen. En ook wij mogen vandaag geënt zijn op diezelfde boom. Die boom die u geselecteerd hebt. Die boom die zo klein is begonnen. En die mag uitgroeien tot een geweldige boom. Die vrucht draagt. En die tot verheerlijking van uw machtige naam is. Heer, ik wil u zo danken. Dat wij zo deel mogen uitmaken. Van uw heerlijkheid. Van uw grootheid. Van uw majesteit. Ik wil u daarvoor danken. En ik wil echt bidden. Voor iedereen zoals we hier zitten deze morgen. Misschien voelen we ons ook wel even zo een verdorde boom. Een dode tak. En hebben het gevoel dat het allemaal om zeep is in ons leven. Misschien hebben we het gevoel dat we niets voorstellen. Heer, de ogen waarmee u kijkt. Het hart wat sneller begint te slaan op het moment dat u naar ons kijkt. Vader, dat mag ook ons in beweging zetten om niet op te geven. Ook al zou die vijgenboom niet bloeien. Nochtans mogen ook wij juichen in u. U, de levende God, levend tot in eeuwigheid. Dank u wel. We prijzen uw machtige naam. Amen. Amen.